Geliefden in de Heere Christus, het woord voor onze overdenking vindt u in 1 Koningen 18, het u voorgelezen schriftgedeelte. 1 Koningen 18, en daarvan lezen wij nog eens het 21ste vers. 1 Koningen 18, vers 2, vers 21, daar spreekt het woord des Heeren aldus. Toen naderde Elia tot het ganse volk en zeide: hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de Heere God is, volgt hem na. En zo het Baal is, volgt hem na. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Tot zover. Zijn wij hierboven en niemand antwoordde. Of een vraag zonder antwoord. Wij hebben de vorige keer, het is even geleden door de dankdag, hebben wij gelet op hoe de beschuldiger in staat van beschuldiging werd gesteld. En dat de profeet aanwijst dat Agab en zijn vaders huis, zij zijn verantwoordelijk voor de ellende. Elia neemt niet één van de doden voor zijn rekening, die van honger zijn omgekomen. Hij legt het alles naast zich neer. Agab had immers gezegd: zo, ben je daar, brenger van onheil? Maar Elia heeft gezegd: je bent zelf die man. Het zijn de afgoderij, de zonde die een scheiding hebben gemaakt en het oordeel over u gebracht hebben. We hebben nog meer gezegd, maar dat was het slot. En daarom laten wij dat nu verder rusten. En we gaan verder met het volgende vers. We hebben reeds gehoord, ook de vorige keer, dat alhoewel wij het resultaat, de vrucht, de werking van het woord vaak zo moeilijk kunnen aanwijzen, en dat het wel lijkt alsof dat woord niets doet, dat dat toch niet waar is. Het komt niet altijd even sterk uit, maar toch, het woord keert niet ledig neer. Het is een reuk des levens ten leven, of een reuk des doods ten dode. En we hebben toen ook gezegd: Agab is al wat bijgedraaid. In zijn ontmoeting met Elia merk je dat. Hij komt niet als een dolle stier op Elia afgestormd om aan het zwaard te steken. Hij stuurt geen soldaten om hem gevangen te nemen, terwijl hij daarvoor in alle omliggende landen heeft laten navraag doen naar de verblijfplaats van de profeet Elia. Hij is al enigszins ingesperd door het woord van God, dat toch zijn loop zal hebben. Zoals gebit en toom besturen het redeloos gedier, zo wordt Agab ook bestuurd. En dat blijkt dan ook in dat volgende. Want Elia is de opdrachtgever. Nu dan zend heen, verzamel tot mij het ganse Israël op de berg Karmel. Agab moet dus optreden. Hij moet iets doen van Elia. Hij moet het hele volk bij elkaar roepen. Er zal een samenkomst zijn, een volkssamenkomst. Voel je hier weer de grote lijn? Eerst is Agab, als het ware, ja, bijna gewelddadig omgebogen. Maar hij is gekomen tot de profeet. En datzelfde woord, dat zet hem nu in beweging. Het laat geen rust. Hij moet het volk bijeen verzamelen. Onder en bij het woord van God. Want dat is er. Ook in de mond van Elia. Dat volk moet verzameld worden op de berg Karmel. Niet voor niets. Een uitloper van het Efraïmgebergte. En in die tijd, en eigenlijk nu nog, volgens de mensen die er geweest zijn, een bijzonder mooie en liefelijke berg. Je leest ook in het Hooglied, als de schoonheid beschreven wordt van de bruid, uw hoofd op u is als Karmel. En je leest ook het sieraad van Karmel en Saron is haar gegeven in Jesaja. Aan de kerk namelijk. Karmel was een berg met bossen, maar ook met prachtige weidelandschappen, met allerlei kruiden en bloemen. En in één woord een afwisselend natuurschoon op die berg. Het is ook met vrij grote zekerheid vastgesteld waar die volkssamenkomst heeft plaatsgevonden. Omdat er één, zo'n 500 meter boven de zeespiegel, 551 meen ik, heb je een plateau dat zich uitnemend leent voor een grote volksvergadering. En wat meters daar vandaan, goed te belopen, heb je, of had je, of je hem nog hebt, weet ik niet, had je een bron die praktisch nooit uitdroogde. Dat klopt met het verhaal zoals het hier beschreven staat, want Elia geeft straks opdracht aan die jongen om in een kruik water te halen en bij het altaar te gooien en op het altaar en het hout. De veronderstelling dat de jongen dat water uit de Middellandse Zee gehaald heeft, dat kan praktisch niet. Die afstand was te groot. Maar juist daar op de Karmel, iets bezijde dat grote plateau, daar had je inderdaad, en misschien heb je daar nog een bron, die kennelijk ook in deze droge periode niet geheel is uitgedroogd. Waarom de Karmel? En niet ergens anders. Karmel betekent boomgaard. Maar op die Karmel, dat blijkt uit dit hoofdstuk, heeft een altaar gestaan. Een altaar voor de Heere. We lezen in dit hoofdstuk dat dat altaar in verval geraakt was. Dus de Karmel is in het volksleven van Israël, van het tienstammenrijk, een religieuze plaats, een plaats van samenkomst geweest, zoals nu de kerk. Het gebouw dan, een plaats van samenkomst genoemd kan worden. En nou voel je al wat daar de bedoeling van is. Op die plaats van samenkomst, waar het woord van God heeft geklonken. Waar de wet verklaard is, waar de wil van God uiteengezet is. Waar offers aan de Heere gebracht werden, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Op die plaats manifesteert, daar openbaart zich het verval en de ellende op een bijzondere wijze. Je zou zeggen, de schouwburg, dat is meestal altijd al een schouwburg geweest. En dat weilandje daar, het is altijd al een weilandje geweest. Dan word je nog zomaar niet geconfronteerd om daaruit te constateren hoe erg het wel is wat het geestelijke betreft. Maar juist bij die verzamelplaats, waar eertijds de ware God werd aangeroepen, daar is het verderf zichtbaar. En hier ook tastbaar. Want daar staat het vervallen altaar van de Heere. Het staat er als een oud kerkhof waar lange tijd niets aan is gedaan en dat de zerken helemaal scheef hangen of half verzakt zijn in de grond. Zo staat daar het altaar van de levende God. Kijk, het komt in de kerk, in de samenkomst, of waar de samenkomst gehouden werd, daar komt het vaak het sterkste uit, het verval en de afval. Als je, ik kan dat wel verduidelijken met iets actueels, dat je het begrijpt. Als je nou in een café of een bar komt, of een dancing, waar het er soms ruig naartoe gaat, dan kun je verwachten of vertreffen dat als je na afloop een kijkje zou nemen in de ruimte waar de mensen geweest zijn of waar de opgeschoten jongens geweest zijn, dat je daar allerlei troep vindt. Kapotgeslagen glas, braaksel en nog veel meer. Maar als je nou in de zaal onder de kerk dat aantreft, dat een koster in woede ontsteekt omdat hij na een dansavondje onder de kerk de grootste troep vindt, voorbehoedmiddelen en allerlei dingen onder de kerk. Kijk, dan voel je het contrast. Want dat is een aanspraakplaats, die kerk. Het is eigenlijk geen eens, hoewel de kerk open staat, maar eigenlijk is het geen eens een publieke gelegenheid. Het behoort te zijn de plaats waar God door roeping zondaren bijeenbrengt. Kijk, en dan voel je dat schrille contrast. Als om 2 uur de laatste 's nachts afzakken naar huis en 's morgens in geen velden of wegen te bekennen zijn natuurlijk, en de dominee staat voor een halfvolle kerk. En de veelbelovende jeugd moet uitslapen na zo'n partij. Voel je nou wat ik bedoelde? Hè? Met, dat is op de Karmel, moet het zijn. We weten niet of dat de Heere dat hoorbaar tegen Elia gezegd heeft, of dat hij hem die gedachte in zijn hart ingegeven heeft, maar dat doet er ook niet toe. Maar ze moeten nu op de plaats opgeroepen worden waar zijn naam werd aangeroepen en waar de offeranden werden gebracht. daar zal de confrontatie plaatsvinden. Tussen de levende God en de afgod. Daar. Of die plaats, die Karmel, dat altaar, misschien overvleugeld is geworden door de Baaldienst, ook op de Karmel, weet ik niet. Misschien wel. Het is ergens aannemelijk om te denken dat Agab, die de Baaldienst heeft ingevoerd en begunstigd, dat zeker op zulke plaatsen als bergen en bossen, waar in het verleden de dienst des Heeren plaatsvond, dat hij ook daar juist het altaar van Baal tegenovergezet zou hebben. Dan is het nog schrijnender. Daar staat daartegen dat verwaarloosde, verzakte altaar van God. Staat daar het altaar van de Baal in volle glorie opgericht. En het lijkt wel alsof Baal machtiger is als je het af zou meten naar het uitwendige, naar de schoonheid en het bijgehouden worden, dan is het met het altaar van Baal wel in orde. Maar met het altaar des Heren is het niets gedaan. Wij kunnen daaruit leren dat de strijd eigenlijk op zijn hevigst gevoerd wordt in de kerk. In de kerk zelf. En het is de vraag. Tegenwoordig heeft de kerk een ontzettend groot, een groot plan, een groot gebied waar ze haar invloed wil aanwenden. Politieke gelegenheden, wereldproblemen, allerlei vraagstukken. Toch zouden we ons wel eens af kunnen vragen. Ja, ik weet wel, voor het geloof staat er in de Bijbel zijn alle dingen mogelijk. Maar de gelovige kun je niet vereenzelvigen met het geloof. Het geloof is niet hetzelfde als de gelovige. De gelovige is eigenlijk een zondaar. Heel klein en nietig. En waar het God behaagt, is die de gelovende, omdat die gelooft in God en in Jezus Christus die God gezonden heeft. Maar is die spankracht van de kerk, die armen, zijn die berekend erop om te doen wat men nu wil doen? Dat men met beide armen, zo gezegd wel uit het geloof in het woord en in Jezus, dat men eigenlijk de hele wereld wil vatten en alle nood en alle problematiek op zich neemt. Je zou zeggen, hebben we niet genoeg aan onszelf, aan de strijd in eigen boezem? En dan kun je zeggen, ja, is dat niet vreselijk egoïstisch? De kerk mag toch ook boodschapper zijn? Jazeker, dat mag wel. De kerk mag boodschapper zijn van goede tijding. Maar de kerk is niet redder van de wereld. De kerk kan het niet. Je wordt soms in verlegenheid gebracht door alles wat er voor je wordt aangedragen. Dat moet je dus opvangen. Als je dat niet doet, wat ben je dan eigenlijk voor iemand? Dat is een bekend verschijnsel in deze tijd. Je voelt het soms, de mensen worden er gewoon verlegen mee. Van de oudere garde heb ik wel zeer geleerde mensen horen zeggen in hun gebed: Heren, wij weten het allemaal niet. We kunnen het niet dragen. Alles wat aangedragen wordt voor de kerk, of wat ze zichzelf aandraagt. Daarom is dit een heenwijzing, een kleine aanwijzing. Je kan nou wel zeggen, breid je handen uit, stuur boodschappers overal heen, want het gaat regenen, of we krijgen, of de bui wordt afgewend. Maar de Heere zegt hier nee, het gaat hier over een volk dat leeft onder het woord van God, het is nog anders als bij ons, in de kerk. Waar mijn naam aangeroepen wordt, daar is het zulke een ellendige toestand. Nou kun je wel zeggen, ja, maar in Tyrus en Sidon is ook honger. En bij de Filistijnen zal het ook niet best geweest zijn. Die hebben ook meegedeeld in het oordeel over Israël. Die mensen. Ja, het is net alsof je hier leest, Agab, laten we eerst eens orde op zaken stellen in ons eigen land, in ons eigen huis. En dan kunnen de anderen misschien ook nog wel bijvaren. De volken rondom. Nou is Israël op dit moment als handelspartner, als exportland, stelt het niks voor hier, want er is geen productie. Er is geen productie. Alles leidt onder het oordeel. Dus als de Heere weer gaat regenen, laat regenen. Ja, dan zullen er velen de baten daarvan mede ondervinden. Nu dan. Verzamel ze op de berg Karmel. Juist op die plaats. Een aanroepplaats. Samenkomst. En de 450 profeten van Baal en de 450 profeten van het bos die van de tafel van Izebel eten. Het is aannemelijk om deze tekstgegevens zo te lezen dat er geen 850 zijn geweest, maar 450. Want later kom je in dit hoofdstuk het getal 450 weer tegen en niet 850. Hoe zou dat dan komen? Wel, er is sprake van 450 profeten van Baal en 400 profeten van het bos. Maar dat bos, dat kun je beter anders lezen. 450 profeten van Baal en 400 profeten van Asjera, de vrouwelijke pendant van Baal. Je had immers mannelijke goden en vrouwelijke godinnen in die natuurgodsdienst. Nou, Asjera, hier weergegeven met het bos, omdat het voor werd gesteld als heilige palen of bomen, maar dat was dan de vrouwelijke wederhelft eigenlijk van Heer Baal. En kennelijk is de bedoeling geweest van het oorspronkelijke dat die 450 mensen samen vormen de profeten en de priesters van Baal en Asjera. In totaal 450. Maar dat is verder niet zo'n probleem. Alleen er staat bij die van de tafel van Izebel eten. Het enige wat ons hier treft is als we de zaken tegenover elkaar zetten. Die Obadja, het is een groot wonder, maar hij heeft door Gods voorzienig bestel 100 profeten in leven weten te houden. bij vijftige verborgen in Spillon. Izebel houdt er 450 in bijzondere gunst. Behoed ze voor de hongerdood. Laat ze mee eten van haar tafel. Zo zond Agab onder alle kinderen Israëls en verzamelde de profeten op de berg Karmel. Dat daar uiteraard het volk ook bij inbegrepen is, misschien vast wel niet allemaal, maar toch een ontzettend grote vergadering, dat kun je gerust aannemen. Agab laat het volk en de profeten oproepen om samen te komen op de Karmel. Zie je dat? Weer zie je in dat vers zie je die voortstuwende kracht, ondanks onze afval, ondanks goddeloosheid en tegenwerking. Het woord stuwt toch naar een bepaalde plaats. In diepste zin stuwt het woord de geschiedenis naar haar einde. Ook nu. Mens kan veel plannen, veel dromen. Dat hebben we allemaal natuurlijk. Hè? Maar je merkt. Jouw voorstelling, mijn gedachten. Die zijn in geen enkel opzicht, mijn werkzaamheden, die zijn in geen enkel opzicht geschiedenisbepalend. Het gaat door, dat grote proces, als je het een proces zou kunnen noemen, maar het gaat door. De maalstroom van de gebeurtenissen, ze gaan door. Het moet naar de voleinding toe. Er is een rijping van de korenoogst, de graanoogst, die tenslotte op verdorde halmen de vrucht ten hemel heft, het gezicht ten hemel heft, zodat de grote maaier zegt, zend uw sikkel, dat de tarwe binnengehaald worden in mijn schuur. Maar er is anderzijds ook de druivenoogst die rijp wordt om afgesneden te worden en in de wijnpersbak van de toren van God geworpen te worden. Dat proces gaat ook onstuitbaar door. Ze komen bij elkaar. Al die duizenden bij duizenden mensen. Toen naderde Elia tot het ganse volk. Eerst moest alles komen. Tot Agab toe, hij moest komen. Nu ze op de plaats van samenkomst zijn, nu mag de dienaar van God, Elia, mijn God is koning, of de Heere is God, de Heere is God, dat betekent zijn naam. Nu mag hij komen om de mond van God te zijn, tot het ganse volk. Voel je uit de woorden die gebruikt worden, de spanning langzaam stijgen. De spanning, als je die woorden stuk voor stuk leest, toen naderde Elia tot het ganse volk en zeide, daar is iets in, van grote spanning, beklemming, iets dat de adem doet inhouden. Wat zal er gebeuren? Zal er een vonk overspringen? Of, niemand weet het, wat het zal worden. Er zijn mannen en vrouwen uitgemagerd door de honger, zwart van de honger. Jonge mensen die hun werk niet meer goed kunnen doen, omdat ze geen voedsel genoeg tot zich konden nemen. Tienduizenden mensen, die allemaal hebben te horen gekregen, dat is de schuld van die onheilbrenger, die onruststoker, Elia. En de koning zoekt en zoekt, o wee als de koning hem te pakken krijgt. Dan is hij nog niet gelukt. Nu is het zover. Zal de menigte uitbreken in een woest gekrijs? Nee, nog niet. Toen naderde Elia tot het ganse volk. Weet je wat je er ook in mag lezen? Genade. Genade. Wij komen niet terug. Maar God komt zo vaak terug. Wij hebben zo'n hard hoofd in veel dingen. En in geestelijke dingen helemaal. Hier staat een zondig verloren volk. Een volk dat al Gods woorden naast zich neerlegde. De ware God en hoon bukte voor de afgoden en hem diende. En toch geeft God het niet op. Hij gaat door. En hij zendt hier zijn woord tot het volk Israël. Dat is een grote genade. Ja. Zij is iemand een Pauwiaan tegen een andere Pauwiaan. Dat sinds, daar kwam het op neer, sinds dominee Pauwe uit de hervormde kerk gezet was, dat er geen bediening meer kon zijn in de hervormde kerk. Maar die ander die zei, nou, dat geloof ik niet. Want dan zou er geen enkele bediening meer zijn, want wij hebben de Heere Jezus ermede uitgewerkt. Het heeft de kerk gedaan. De kerk. Dan zou er nergens bediening meer kunnen zijn. Voel je? Daar zit een grote waarheid in. Tuurlijk, daarmee hoeft onrecht niet goed gepraat te worden. Maar je kunt wel eens van een hoge toren blazen en zeggen, nou, als ik geloof dat het goed is met de kerk, dan zullen ze dat proces eerst eens moeten herzien en dan zullen ze dat eens op zijn plek moeten brengen en dat eens op zijn plek moeten brengen. En anders dan geloof ik er niks van. Tja. Het klinkt natuurlijk wel erg goed als je zoiets zegt. Dan zou dit en dan zou dat. Want je ziet het vaak niet gebeuren. Dan ben je genoodzaakt om je standpunt vast te houden. En als deze of die dan sterft, dan zeg je, ja, ik geloof niks van die man. Dan had hij maar terug moeten komen. Maar God, die is morgens vroeg en 's avonds, is die er. En 's nachts ook. Hij komt altijd maar weer met zijn woord bij ons en tot ons. Wat een wonder van langmoedigheid en geduld. Maar dan gaat Elia's mond open en hij zegt, hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de Heere God is, volgt hem na. En zo het de Baal is, volgt hem na. Nou, dat is nogal aangepakt. Ik denk dat Elia, vooral in de ogen van de kinderen en van vele andere ouderen, dat Elia een krachtig figuur geweest is. Heel anders dan Obadja natuurlijk.
Obadja was ook een dienstknecht van de Heere. En een kind van de Heere. Maar je kunt je niet voorstellen dat die gedaan zou hebben. Dat hoeft ook niet. Er is niemand hetzelfde. Geen blad van een boom. Ieder heeft zijn eigen gaven en zijn eigen genade van God ontvangen. Hoe lang hing gij op twee gedachten? Van Gelder vertaalt dit. Hoe lang gaat gij naar beide zijden mank? Dus twee manke benen. Hoe je dat nou precies uit moet leggen, dat is heel moeilijk. Maar de betekenis is vrij duidelijk. Sommigen hebben gedacht aan, hebben er een toespeling in gezien aan een hinkdans. In de Baaldienst werd ook een hinkdans uitgevoerd, om het altaar heen. Waarbij men dan op het linkerbeen om het altaar heen danste en dan op het rechterbeen. Of dat zo is, kan ik niet met zekerheid zeggen. Het heeft wel bestaan, zo'n soort hinkdans, en het spreekt wel aan, maar het is niet met zekerheid te zeggen. De betekenis voel je wel aan. Natuurlijk, de mensen denken nog wel eens aan God. En ze denken wel eens aan Baal. En ze zetten die twee wel eens tegenover elkaar in gedachten. En ze vragen zich wel eens het een en ander af. Maar het is niet resoluut. Ze zitten, hoe noem je dat? Er is een bepaald woord voor, hè. Dat je dus alles, aan alles wil doen. Aan God wat, aan Baal, aan die wat, aan die wat. Ieder krijgt een plaatsje. En Baal heeft dan in dit geval de grootste plaats. Dat valt wel aan te nemen. Maar ze hinken. Ze gaan allebei de kanten mank. Er is geen rechte lijn in de doorsnee te zien. Vele vragen zich af, hoe moet je dat nou verklaren? Hoe lang hinkt gij op twee gedachten, zo de Heere God is, volgt hem na, en zo het Baal is, volgt hem na? Hoe moet je dat nou verklaren? Men komt op, of uit het verbroken verbond der werken. En dan is dat natuurlijk wel een geschikte geschiedenis. Wij moeten kiezen. Wij moeten kiezen. Of, ja, welke kant moet je anders uit? Ik meng me niet in allerlei van deze discussies. Ik wil alleen trachten iets van de lering, de bedoeling over te brengen. Op nu. Kijk, je hebt mensen die denken vrij blijvend in de kerk onder het woord te kunnen komen. Wie doet mij wat? Ze zitten 5, 10, 20, 30 jaar in de kerk. Ze worden aangesproken als onbekeerd. Die, ja, waarvoor het te hopen is, dat ze nog bekeerd zullen worden. En dat ze nog eens die onberouwelijke keuze mogen doen. Ergens zit je goed, want, laten we maar eerlijk zeggen, soms komt zo'n sfeer zo doods over, dat een onbekeerd mens is toch maar ergens het slachtoffer. Het slachtoffer. En je hebt een hele goede dominee als er van hem gezegd wordt dat hij meelij heeft met een onbekeerd mens. En dat hij die vijanden nog eens komt op te roepen om zich met God te verzoenen. Toch, daar zit iets onwaarachtigs in. En dat is, ik heb wel eens genoemd, dat is de kronkel eigenlijk in onze godsdienst. Nou, de ene kant is verwerpelijk, dat weet ik wel, waarbij alles, ondermijnd en ondergraven wordt. Maar die andere kant is ook een dodelijk gevaar. Je kan niemand aan zijn jas trekken als je nou tegen iemand zegt, ja, hoe staat het nou met u? In verband met de bediening van het heilige avondmaal. Tja, maar ik ben toch onbekeerd. Oh, ben je nog onbekeerd? Hoe lang al? Ja, nou ja, van dat ik geboren ben al. Oh. Ach, dominee, het zal nog een wonder zijn als ik dat me nog eens te beurt mag vallen. Ja. Dat is waar. Kijk, als nou het levende woord komt, hè, en dat bedoel ik daarmee, hè, dat woord van God, dat is zo niet. Dat is zo niet. En dat heb ik al vrij vroeg in mijn leven gevoeld, dat ik denk, er is hier iets fout als ik eronder zat. Er klopt iets hier niet. Die zogenaamde strengheid is lievigheid. Ergens is het lievigheid. Om de zaak bij elkaar te plakken, maar het is. Er klopt iets niet. Maar dan kon je niet goed onderscheiden. Wat klopt er dan niet? Nou, wat er niet klopt. Dat wij het woord van God ondergeschikt hebben gemaakt aan de kerk. Het woord hebben we ondergeschikt gemaakt aan de kerk. Begrijp je het? Dat kun je niet zeggen. Nee, joh. Dat kun je niet zeggen. Dat kun je niet doen. Ik heb een ernstige vermaning gehad omdat ik gezegd had, bijvoorbeeld, ik noem maar wat hoor. Och, als je denkt dat je zo in de kerk kunt zitten, dan zou ik adviseren om te gaan vissen, of te gaan wandelen, of te gaan fietsen, of wat te gaan tuinen op zondag. Dan zuchten de mensen diep, dan zeggen ze, dat is nou toch wel erg ook om zoiets te zeggen, maar ik meen het. Ergens meen ik het wel. Ik ben niet in een winkel om eens rond te kijken of dat er nog een artikeltje voor me bij is. Nee. Ik weet wel, als je onder het woord zit, er kan wat gebeuren. En toch ben ik er zo bang voor. Als dat de motivering is, hè, van ons mensen. Want kijk, als je nou, ik heb dat ook in de praktijk meegemaakt. Zelf, persoonlijk, maar ook als kind in mijn omgeving, weet ik nog eens een keer dat ik bij een gesprek zat, de een pakte de ander aan. Ik geloof dat mijn vader was en nog een man, of onze dominee, en nog een man. Statige, godsdienstige man. Veel praten. Hoe mens bekeerd moet worden enzovoorts. Maar die man ging nooit aan het avondmaal. Toen werd hij in zijn kraag gegrepen. Ja, mijn hoos, ik ben onbekeerd. Wat? Je moest je ogen uit je hoofd schamen, man. Ik ben onbekeerd. Nou, die man werd zo spinnijdig. Die had 30 jaar met vrede in de kerk gezeten, weet je wel. En met ergens met een zekere rust. En met een zekere verwachting, want het kan altijd nog een keer gebeuren. En toen opeens was het fout. De dooie werd gewoon nog levendig, zou je haast zeggen. Wat denk je wel, dit en dat. Maar zo zal het niet gaan. Gelijk, reactie. Zo geloof ik nou dat het woord van God, dat Christus zelf als het vlees geworden woord op de aarde is geweest. Van tijd tot tijd zie je het. Van toen aan gingen velen van zijn discipelen niet meer met hem. En hij zeide tot zijn eigen discipelen, de kleinere kring, wil gij ook niet liever weggaan? Die openbaarmakende kracht van het woord. Je zou zeggen, ja, maar leg je dan niets in de mens? Ja, we leggen zeker wel wat in de mens. De vijandschap. Daar wil een mens niet aan ontdekt wezen. Hij wil toch nog een goed kerklid zijn. En een strijder voor de waarheid. En ik bedoel heus niet mee een aangevochtene door onweder voortgedreven. Dat bedoel ik daar niet mee. Helemaal niet. Maar ik bedoel daar dat walgelijk starre doden, dat de doodslucht je gewoon tegenkomt, want je hoeft bijvoorbeeld al niks te zeggen, want dan is het al fout. En ik geloof zeker dat het woord van God anders werkt. Dat woord van God duldt als het ware zo'n situatie niet. En als wij daar nou bij aan gaan sluiten bij de mens, bij die situatie, bij dat moeilijke probleem van, ja, maar je bent toch zomaar niet bekeerd, of je gaat erbij aansluiten, weet je wat je dan krijgt? Och, doe maar belijdenis van de waarheid. Ja. Dat is wel mooi. Want ja, we mogen toch niet verwachten, trouwens, dat zouden we niet durven. Dat jullie in de Heer Jezus geloofden. Dat zou wat zijn als er eens eentje mocht wezen. Dus je doet belijdenis van de waarheid. Maar wat is dat nou? Ik zou zeggen. Tja. Maar goed, we gaan even verder met die kronkel. Een ander durft zover niet te gaan en die maakt bekend belijdenis des geloofs. Wensen af te leggen in het midden der gemeente. Die gebruikt dan het woord, zoals het oorspronkelijk gezegd en bedoeld is door onze vaderen, leiders des geloofs. En hij gaat verder op die weg, met zijn catechizanten, die dan beleidende leden zijn, en vraagt of ze ook bekering mogen ontvangen. Nou is dopen. Ja, de mensen komen natuurlijk. Of niet. Als ze komen. Dan zeggen ze. Ach, dat maar eens een indruk mochten krijgen van het grote voorrecht dat onze kinderen met het merk en veldteken gedoopt mogen worden. Het is een wonder ook voor jullie. Ik hoop dat jullie er ook een wonder in zien. Goed. Dat is opgelost. Als je niet doopt. Dan is het huis ook te klein. Hoe kun je dat nou doen? We zijn toch geen heidenen. En dat is toch Gods verbond. En oh mensen. Alles wordt op alles gezet. Want dat kun je niet tolereren. Hoe kun je nou een gemeentelid tolereren? En dan nog wel een beleidend lidmaat die niet laat dopen. Als die nou erg snugger is, zo'n gemeente lid, dan zegt hij, ja, Maar ik heb geen belijdenis afgelegd van het geloof. U zei toch belijdenis van de waarheid, dat de Bijbel... Nou, dan mag je toch ook wel dopen. Of dan mag je toch niet dopen, want er staat toch voor de kinderen van gelovige ouders. Ja, volgende probleem.
Het wordt niet getolereerd, dat begrijp je wel.
Dus we zoeken dan toch naar een oplossing. En die wordt meestal wel gevonden. Maar dan komt het heilige avondmaal. Nou draaien we 180 of 360 graden om. En in plaats van de mensen die we achter de vodden gezeten hebben, dat het toch wel eens tijd werd om belijdenis te doen, en tijd werd om het kind te laten dopen enzovoort. Nou draaien we precies een slag om en dan zeggen we, denk erom. Want dat gaat zomaar niet. En dan halen we allerlei teksten bij om de ernst over te brengen op de mens. Dat je toch niet zo lichtvaardig dat kunt doen. Maar daar praten we niet over bij de doop. Ja, we praten misschien wel over een ernstig woordje, over die kinderen op te voeden en zo, getrouwd te zijn, dat hoort er nou eenmaal bij. Maar dat maakt meestal niet zoveel indruk. Want de mensen voelen wel aan dat we toch wel dopen. Natuurlijk wel. Voel je dat daar iets in zit van een valse rust. Je maakt ergens een uitgang waar geen uitgang is. Er is geen uitgang. En dan is het juist in de kerk ook zo gevaarlijk als wij in prediking of leer, in de voorstelling van zaken, als we daar een uitgang maken waar eigenlijk geen uitgang is. Ik weet wel, Gods welbehagen gaat toch wel door, hoor. Dat gaat toch door. Of dat de hemel volkomt of niet, dat hangt heus niet af of dat ik 10 of 20 kinderen heb, bij wijze van spreken. Als je het over die boek hoort. Maar de Heer werkt middelijk. De Heer werkt middelijk. De Heer wil door zijn woord werken. Dat is de openbaring van de Heilige Schrift. En die openbaring, die, hoewel die ons goed voorhoudt hoe diep we gezonken zijn, die openbaring blijft daar niet bij staan, maar gaat verder, dringt aan om kleur te bekennen. Want tenslotte ligt ook in deze geschiedenis de lijn van deze is gezet tot een vallen, tot een opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat wedersproken zal worden. En opdat de gedachte uit veler harten openbaar zouden worden. Het zal uitkomen. Het moet uitkomen. Vroeg of laat. Vroeg of laat worden we door het woord van God, of door een gebeurtenis, of door een geschiedenis. En dat... Ik zeg niet dat het maar één keer gebeurt. Eén, u zegt, God spreekt 1 of 2 maal in het mensenleven. Maar dan duidt hij natuurlijk wel ook op een zeer ingrijpende situatie. Maar dat gebeurt meer. Elke keer stuurt God en zijn woord het op een zekere crisissituatie aan. In ons leven. Waar hoor je nou bij? En dan is helemaal niet in het geding of wij nog iets te kiezen hebben of zo, of dat wij nog mogelijkheden hebben. Maar weet je wat wel in het geding is? Wij werden door God onder zijn woord gebracht. En datzelfde woord, dat dringt als de sap in een boom of in een wijnstok, dringt er doorheen. Er moet iets openbaar worden.
dood en leven. Val en opstanding, vaak ook in één leven, in één hart, maar ook onder de mens. En als die werking van het woord, of laten we liever zeggen van de prediking, er in het geheel niet is, dat wij allen in rust, behagelijk op ons domein zijn, de bekeerde als bekeerde, de van verre staande als van verre staande, en de onbekeerde als onbekeerde, voor ieder wat. En er is niet die beroering waar God van sprak, mensenkind, profeteer tegen die dorre doodsbeenderen. Er kwam beroering. Dan is het natuurlijk toch wel zaak om ons af te vragen. Hebben wij, hoe goed bedoeld misschien ook om de zaak te redden, om de gemeente bij elkaar te houden, om de gemeente te laten groeien, om niemand af te stuiten, hebben wij niet in onze goede bedoelingen het zwaard van het woord, dat tweesnijdende scherp zwaard, stomp gemaakt met onze uitleggingen? Zodat dat woord als het ware zo afgezwakt is, dat het niet meer dringt als het ware tot openbaarwording van de werkelijkheid. Dat alles even besluierd blijft. Het geloof blijft als het ware verborgen, want het komt er nooit eens uit. Dan, als er van geloof sprake is. Maar ook het ongeloof wordt als het ware weggestopt. Achter een meelevend mens of een, ja, hoe je het ook inkleedt. En dan voel je hier die confrontatie, hè? Die spanning. Hoe lang ga je aan allebei de kanten mank? Mag dat? Ja, dat mag wel. Ja, maar hij weet toch wel dat we dood zijn in zonden en misdaden. Dat kan best zijn, maar hij weet ook dat het woord Gods levend en krachtig is. En scherp snijdender dan enig, tweesnijdend scherp zwaard. Zo de Heere, Jehovah, zo hij Elohim, zo hij de waarachtige God is, de schepper van de hemel en aarde, waarin alles vervat is. De God van zon, maan, sterren, regen. De God die de dauw geeft op het gras. Zo die Heere, die God van Abraham, Isaac en Jacob, die wonderen heeft of wonderen doen horen in het verleden. Zo die God is. Volgt hem na. En zo het Heer is, Baal. Baal betekent zoiets als Heer. Zo hij het is. Hij is het natuurlijk niet. Dat is het vooroordeel des geloofs. Hij is niks. Maar dan moet dat maar eens even uitkomen. Volgt hem dan maar. Och. Het kan geen kwaad natuurlijk. Dat dat woord zo eens overkomt, hè. Wat wil je nou? Wat wil je nou? Ja, ik vraag niet, ben je bekeerd? Of ben je dit, of ben je dat? Maar wat wil je nou? Hoe ligt het nou? Is de Heere nou God? Die God waar je van je kindse dagen af van gehoord hebt. Die je verkondigd is. In wiens naam je gedoopt bent, is die God? Of is de Baal? Dat komt in ons leven. Er komen situaties voor
waar we ongetwijfeld in een soort crisis terechtkomen, als je het zo noemen wil. En dat je mag zeggen, ja, hoe zal dat nou vallen? Als mens hoor, hoe zal dat nou vallen? Zal het in de verharding eindigen? Of zal het een buigen worden? Zal het nou een uitleving van de vijandschap geven? Of zal het een verbreking geven in het hart? Ik zit fout. Kijk, daar duid ik nou op. Daar zou ik nou zo graag iets van willen overbrengen. Dat dat aanvoelt. Want zo gaat het ook in het persoonlijke leven. In het persoonlijke leven. Daar kun je niet altijd een naam geven. Ook de jonge mensen niet. Maar om er een voorbeeld van te geven. Ik heb dat zoiets wel eens gezegd. Aan de ene kant te weten dat je een dienaar bent van de natuur. Natuurgoden. Van alles wat geen vastheid heeft te weten. Te weten dat je ziel kleeft aan het stof. En aan de andere kant te weten dat God alleen God is. Zodat terwijl je alle vezels van je bestaan voelt te wortelen in de aarde, waar Baal gediend wordt, dat je tegen alles in zegt, o Heere God, u hebt toch gelijk, trek me alstublieft over de streep heen, naar de goede kant, want ik kan niet, en ik wil niet wat u wil. Dat wil ik niet. Maar wil me er alsjeblieft bij trekken, al is het tegen mijn wil in, en als ik u tegenspreek, wil dan alstublieft niet naar mij luisteren en doen wat ik u vraag. Want ik ben de moordenaar van mezelf. Doe het dan toch maar, Heere God. Om uw naam wil. Al moet ik jankend terugkomen. En jankend en kreupel de laatste stappen lopen naar het paradijs. Laat me toch die weg gaan, trek me op die weg, want ik weet dat uw woord de waarheid is, en dat u alleen God bent. Voel je dergelijke dingen, worden nou in de kerk gevonden en aan de orde gesteld. Er wordt niet over de mensen doodstaat heen gestapt. Maar er wordt op grond van het woord waarvan God gezegd heeft, het zal niet ledig tot mij wederkeren. Op grond van dat woord wordt ons gevraagd. Jongen, meisje, waar ga je nou naartoe? Of zegt het allemaal nog niks? Laat God het dan verhaasten, de confrontatie, de crisis. Laat God het verhaasten dan. Ja, we hebben niks te eisen, maar dat vragen. Dat het toch uit mogen komen. Of dat we bij Jacob mogen horen. Jacob, Israël. In waarheid. Kijk, deze vraag kun je natuurlijk niet in Askelon gaan stellen. Dat begrijp je wel, waar de Filistijnen wonen. Want die hebben wel eens gehoord, natuurlijk, hele verhalen van de God van Israël. Maar die zijn niet zo gek dat ze hun afgoden verlaten. Dat doen ze niet. Want met Baal hebben ze ook vaak genoeg succes gehad. Kijk, je voelt, daar kun je deze zaak niet op projecteren, in de wereld. Maar dat komt nou juist in de kerk aan de orde. Daarom is de kerk eigenlijk een werkplaats van de Heilige Geest. Nou, de zaak ligt er. De zaak ligt er. Er is niet meer aan te ontkomen. Er moet wat gebeuren. Elia is niet van plan om hier weg te gaan. Ja, het is een toestand, want moest indenken. Moest indenken dat een van die gebreidelde mensen, of een van die Baals dienaars, zou zijn gaan roepen, net zoals de overpriesters deden toen het even spannend werd. Guisten, zeg dat ze Barabbas kiezen, dat hij... Moest indenken dat die, een van die Baalpriesters begint te brullen, Baal is God, en ze nemen het allemaal over. Ja, dat kon niet gebeuren, want dat zou God verhoeden. Maar ja, je moet er maar eens even bij staan. Voel je dan wat een geweldige spanning dat geweest is. Ook psychologisch, dat je zegt, jong, wat is een mens? Het ene moment kruisen, met het andere moment Hosanna. En er staat dat mannetje, de veroorzaker van de ellende en van de dood van velen. En er is nog geen regen, nee. Maar wie is er nou God? En dan tenslotte, dan gaan we naar huis. Maar het volk antwoordde hem niet, één woord. Als je dat tot je door laat dringen, dat is zo beschamend, dan krijg je een kleur van, vooral als het op je eigen toegepast wordt. Als het op je eigen toegepast wordt, dan schiet bloed naar je hoofd. Nee, precies. Wat een lamlendige schepselen. Verschrikkelijk. Het kan niet, hè. Maar ze zeggen wel eens onder mensen, wat kan de een de ander toch op in zijn hemd zetten? Door een opmerking. Of door niks te zeggen. Of ja, door een aanval op iemand te lanceren, of iets te vertellen uit zijn privé. Dat kan dan, vooral als je er zelf bij bent, alsof je naakt staat, in je hemd, maar zonder mensen, pijnlijk iets. Moet je eens kijken, daar is God is in de hemel. Elia staat daar als dienstknecht van God met zijn woord. En hij zegt het, hij heeft het gezegd. Wie is nou God? De Heere onze God. Of daar die Baal. En er is niet één die antwoord geeft. Ook Obadja niet. Ook die 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Je zou zeggen, die zitten op de voorste rij. Deze dag, want die denken, nou gaat het gebeuren. Daar staat onze man, Elia. Waar we toch wel voor ingewonnen zijn. Want het zijn onze zonden en van ons volk die de ramp hebben gebracht. En die mensen zouden de beslissende stoot wel geven. 7000, dat is ook geen kleinigheid, zo'n volheidsgetal. Die zullen allemaal wel gekomen zijn. En die zullen als één man aanheffen. De Heere is God. Je hoort niks. Geen stom woord. Wat schaamteloze. Net een bruid of verloofde. Die net doet of dat de verloofde niet is. Net zoiets als bij Petrus in de zaal. Mens, ik weet niet wat je zegt. Ik ken die man niet. Waar heb je het over? O, dat God dat kan verdragen. Want zulke situaties komen voor. Vandaag, in mijn leven, niemand antwoordde één woord. Toen het om de vraag ging, wie is er nou God? En dat een volk dat naar zijn naam genoemd. Dat is van alle volkeren der aarde afgezonderd. Hun waren de verbonden en de woorden en de beloften toebetrouwd. Het is verschrikkelijk. dan loopt het dood.
Dan zou je zeggen, dan loopt het op niks uit. Dan loopt het op niks uit. Als er geen antwoord komt, tja, dan zit je op een weg, dat kan niet verder. Elie, je kan toch dan zomaar niet zeggen, nou ja, ik zal toch een gebedje doen dat het gaat regenen. Dat kan niet. Hier kan dat niet. Hier zal God of Baal iets doen. Maar hier blijven, dat kan niet. En dan, in deze beschamende vertoning, in die kilte van de dood, hè, waar niemand antwoordde. Het thema had een achtergrond, maar het is te laat voor om daarop in te gaan uit de Richteren tijd. Niemand antwoordde, daar ga ik nou niet op in. Want het is al duidelijk genoeg, hoop ik. Niemand antwoordde. In dat beschamende gaat toch God door. Er komt geen vuur van de hemel. Er komt geen oordeel, geen ontzettend oordeel dat de Heere zegt, nou dan antwoord ik jullie ook niet. Dan gaat God nog verder straks met een teken te geven. God buigt zo diep dat hij zich laat uitdagen als het ware en Baal ook uitdagen. Hoe kan God dat doen? Hoe kan God dat nou voor zulke mensen doen? Dat God nog verder met ze gaat. Terwijl er niemand is die er vooruit komt. Nou, dat kan nou op het eerste vers wat we gezongen hebben. Of het tweede. Gij antwoordt niet, zei ik des nachts moog kermen. Want iedere relatie wordt beheerst door ik, de ik-gij verhouding. Door het antwoord. Je zoekt nog ergens een antwoord. Liefde. Als liefde nou geen antwoord krijgt. Ja, dan is het een dood aflopende zaak. Als je geen antwoord krijgt. Dat is iets verschrikkelijks. Heel de verhoudingen, al de verhoudingen bij de, worden bepaald door het antwoord. In woord en daad. Als wij nou, ondanks dat God zijn dierbaar woord gegeven heeft, zulke narlingen zijn, hè, dat we, ja, er zijn mensen die hebben gedacht, het schuldbesef is zo groot, ze zijn gelijk verdoemelijk voor God allemaal. Nou, dat geloof ik niet. Ik schuif het liever op rekening van onze verdorven natuur, dat de een denkt, even afwachten hoe het afloopt. Zou Jan wat zeggen? Zou Piet wat zeggen? En daar staan die 450 luizen, kunnen wel een boekje bij zich hebben, even opschrijven. Wie er voor God geroepen hebben, dat kost ons nog het leven. Wat, hoe moet het? Er zullen allerlei motieven geweest zijn. Maar wij laten het rusten. Laten we het alsjeblieft niet gunstig uitleggen. Dat ze in een ogenblik allemaal overtuigd zijn van zonde, gerechtigheid en oordeel. Want daar geloof ik niks van. Nee. Het is een doodsakelig zwijgen. Maar hoe kan God dan toch straks verder gaan? Dat kan om die zoon. Want je voelt wel aan. Zo'n mens, die is niks meer waard. Zo'n mens is niks meer waard. Zo'n mens geeft uiting dat hij zo'n akelig, laag sujet is. Zo'n minderwaardige onderkruiper. Dat hij zo zich tegenover de waarheid en tegenover God opstelt. Die mens. Nou ja. Die moet weggevaagd worden, zou je zeggen. Maar nou komt die zoon, hè, en die komt nou die plek innemen van die stomme honden. Die minder zijn dan een hond, want die wassen nog. En dan komt die zoon die plek innemen, dat vlees geworden woord van die zwijgende massa.
die ondanks alles wat God gedaan heeft, geen antwoord hebben. En in die weg heeft hij nou ruimte gemaakt. Mijn God, waarom hebt ge mij toch verlaten? Waarom antwoord ge niet, terwijl ik u altijd antwoord? Mijn hele leven is een antwoord voor u geweest. Dag en nacht, in alles wat ik deed of niet deed. Alles was het antwoord aan u, mijn Vader in de hemel. Maar als het ogenblik komt dat hij de plaats van die zwijgende zondaar inneemt, dan krijgt hij geen antwoord. Dag en nacht niet. En omdat nou in Christus die ellendeling zijn straf gehad heeft, daarom kan God nou zo ver gaan met woorden, met tekenen, met, nou ja, je kan het niet zeggen, met een stukje brood en wat water. En nog verder kan God gaan om die zondaren te brengen tot de belijdenis. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Tot wie zullen we anders heen gaan? Maar we hadden zeker al 100 keer weg geweest als dat niet waar was. Maar nou kan de Heer het lang volhouden. Hij is groot van goede tierenheid om ons te verdragen om die Christus wil. Amen.